Project van je leven. Dat is de naam van de minor die Job en ik hebben gevolgd tijdens onze studie. Je gaat een half jaar aan de gang met een zelfgekozen project onder begeleiding van docentcoaches. In samenwerking met Project van je leven maken we podcastafleveringen over het zijn van een kritische vriend en helpen studenten met het bepalen van hun volgende stap. In deze aflevering zijn we het gesprek aangegaan met de toekomstig Project van je leven deelnemer om over zijn plan voor het komende half jaar te sparren. Het doel? Zijn eerstvolgende stap bepalen. Hij volgt de opleiding om docent Engels te worden en heeft het nobele doel om middelbare scholieren te helpen groeien. Het project van zijn leven gaat over het opzetten van huiswerkbegeleiding, genaamd Kennisbij. Bij onze tafel zat Mohammed El Kinifri. Mohammed neemt ons mee in zijn idee, vanuit waar het is ontstaan en wat zijn toekomstvisie is. We checken welk probleem hij oplost, voor wie hij dat oplost en waarom zijn oplossing daarbij past. Vervolgens sparren we samen met hem over uitdagingen en mogelijke oplossingen voor deze uitdagingen. Mohammed wil het liefst zoveel mogelijk studenten helpen. We kijken samen naar de toekomst door te sparren over financiën, het concept, de ruimte voor zijn huiswerkbegeleiding en welke partijen hem kunnen helpen. Richting het einde van het gesprek merk je dat Mohammed aan het denken wordt gezet. Het is waardevol om met anderen te sparren over jouw ideeën en plannen, zodat je zelf tot nieuwe inzichten kunt komen. Laten we gaan luisteren naar het plan van Mohammed en wat zijn volgende stap gaat worden.
Dus Mohammed, mag Mo zeggen?
Mijn voorkeur gaat wel naar Mohammed.
Ja, oké. Mohammed, wat voor project ga je het komende half jaar mee aan de gang?
Het komende half jaar ga ik voor mijn minor op de HU aan de slag met een project van je leven, zoals de minor heet. En mijn project zal zijn het opzetten van een huiswerkklas.
Oké. En hoe ben je daarop gekomen?
Hoe ik daarop ben gekomen is omdat ik in het verleden werkzaam ben geweest bij verschillende bijlesinstituten en huiswerkklassen. En op een gegeven moment dacht ik van oké, dit is heel erg waardevol voor de leerlingen. Maar het was ook heel erg duur. En tegelijkertijd, dat heb ik jullie nog niet verteld, in de tijd dat ik daar werkte, was mijn broertje blijven zitten in 3 MAVO. Dus terwijl ik voor een bruto 8 euro per uur aan het werk was bij iemand anders zijn huiswerkklas, was mijn eigen broertje blijven zitten. En dat heeft toch wel altijd een beetje aan me geknaagd. En ik denk dat van daaruit ook wel het verlangen is gekomen dat ik uiteindelijk een huiswerkklas wil opzetten voor mensen die daar op dit moment geen toegang tot hebben. Want zoals ik al zei, die huiswerkklas waar ik werkte was heel erg duur. En ik hoop dat ik daarin het verschil kan maken. Dat ik met behulp van innovatieve zaken doen. Dat ik op die manier ervoor kan zorgen dat ik goedkoop genoeg kan zijn voor Jan Modaal.
Cool. En als we het hebben over heel erg duur en de prijs die jij in gedachten hebt. Over welke bedragen hebben we het dan?
Dus ik ben zelf geboren en getogen in Maarsen. En daar is de prijs gemiddeld tussen de 25 en 40 euro per dag deel voor huiswerkklas. En ik wil daar 2 à 3 keer goedkoper in zijn.
Cool. Hoe lang is een dagdeel?
Dus een dagdeel, dus bijvoorbeeld waar ik werkte, konden ze voor 4 uur lang konden ze terecht maximaal. Maar moesten ze minimaal 2 uur daar terecht zijn. Dus ja, je kan denken aan 4 uurtjes. In sommige gevallen ook 5. Maar voor het algemeen is 4 uurtjes de max en 2 uurtjes het minimale.
Oké.
En waarom denk je dat zij dat bedrag vragen?
Omdat het natuurlijk heel erg waardevol is. Kijk, educatie is natuurlijk heel belangrijk. En het is voor leerlingen buiten school soms lastig om te doen wat er van hen gevraagd wordt. Omdat ze natuurlijk huiswerkopdracht krijgen. Die moeten ze meenemen naar huis. En in een schooljaar moeten zij van begin tot eind eigenlijk voor zorgen dat ze bijblijven, zodat ze niet achterblijven. Maar wanneer je dus een week lang geen huiswerk doet, en dat kan dan zijn omdat je daar geen zin in hebt, of het kan zijn omdat je daar niet uitkomt. Maar wanneer dat dan gebeurt, is het heel erg makkelijk om achter te blijven. En als je eenmaal achter staat, dan is het heel erg moeilijk om weer de trein in te halen, zogezegd.
Ja. Wat gebeurt er dus precies in zo'n dagdeel? Worden ze echt geholpen met hun huiswerk? Wat gebeurt daar?
Dus de leerlingen komen binnen. Het is per huiswerkklas verschillend. Of het nou een huiskamersfeer is, of dat het echt een leerinstituutsfeer is. Ik hoop voor de huiskamersfeer te gaan. Waarom? De leerlingen komen daar binnen, zijn net klaar met school. Ze hebben even zo'n momentje nodig om bij te komen als het ware. Dus je geeft ze wat te drinken, je geeft ze een koekje, je vraagt hoe hun dag was. Nou, als je dat hebt gedaan, dan is het tijd om te beginnen. En dan kijk je met de leerling wat er allemaal gedaan moet worden. Dus er wordt gekeken naar, oké, dit is wat je vandaag hebt gedaan. Dit is wat je voor huiswerk hebt. En dan ga je met de leerling een planning maken van, oké, wat je hebt gedaan. Is dat goed bijgebleven? Begrijp je dat goed? Zo ja, dan kan je verder. Kan je kijken, wat zijn de leerdoelen voor de vakken waar je mee bezig bent? Wat zijn de huiswerkopdrachten die je hebt gekregen? Om vervolgens de leerling zelfstandig aan het werk te laten gaan. Nadat ze dus een planning hebben gemaakt. En als ze dus een planning hebben gemaakt, gaan ze zelfstandig aan de gang met hun huiswerkopdrachten. Wanneer ze dan vervolgens vragen hebben, kunnen ze terecht bij mij of een van mijn collega's, die dan dus vakoverstijgende informatie heeft, die hun kan helpen. Niet door de antwoorden voor te kouwen, maar door ze aan te sturen. Vervolgens komen de leerlingen zelf met de antwoorden of de uitwerking van de opdracht. En die leerling krijgt daar ook zelfvertrouwen van. Want die denkt, hey, ik dacht dat ik het niet kon, maar eigenlijk kan ik dat wel. En zo zorgt de leerling ervoor dat hij of zij niet achterloopt.
Ja.
En bijblijft. En cool. Meer kennis verkrijgt.
Dus als ik het goed begrijp, is het... de kinderen die daar komen, die hebben eigenlijk het probleem van... Dus of ze komen er thuis niet aan toe, of hebben er geen zin in, of het lukt ze niet. Daarvoor komen ze daar naartoe. Ja, dan stel jij met hun een planning op en dan help je ze daarbij om dat wel, dat ze dat wel lukt.
Ja, precies. Kijk, het is, zoals ik al eerder aangaf, mijn doelgroep is de lagere inkomens. Een van de problemen die zij in hun huishoudens hebben, is dat ze bijvoorbeeld geen eigen kamer hebben. En dat resulteert dus in het feit dat zij geen omgeving hebben waarbij ze rustig kunnen studeren. Dus zelfs de leerlingen die het graag willen, die hebben thuis bijvoorbeeld geen bureau. Dan moeten ze op hun bed of aan de eettafel in de woonkamer studeren, terwijl er allemaal ruis om je heen is. Terwijl de huiskamersfeer die je bij een huiswerkklas aantreft, dat is er eentje waar echt de ruimte en een stille omgeving is, waardoor je dus goed je studie tot recht kan laten komen. Er zijn uiteenlopende redenen voor leerlingen om daar terecht willen. En een van de redenen is dus, ja, je hebt geen studiemogelijkheden thuis. Een van de redenen is, je hebt niet de juiste discipline. Als je thuis alleen bent, dan ga je op je mobiel of ga je een spelletje spelen. En wanneer je dus iemand hebt die meekijkt, dan ben je eerder geneigd om het te doen. En daarna kun je dus, wanneer je echt vrije tijd hebt, want je hebt al je verplichtingen gedaan, al je huiswerk is af, heb je daarna vrije tijd waar je echt van kan genieten, zonder dat in je achterhoofd het knaagt dat je morgen nog één en zo hebt.
Ja, top. Ik wil ook, ik kom ook wel.
Je bent welkom. Zeker.
Nee, cool man. Ik zit een beetje, dus je wil het echt voor 2-3 keer lagere prijs doen.
Mm-hmm.
Hoe denk je dat mogelijk te maken?
Hoe ik denk dat mogelijk te maken is, allereerst, ja, het begint bij jezelf natuurlijk. Ik ben iemand die met weinig genoeg heeft. Ik leef niet luxe. Dus dat betekent dat ik zelf met een... Ik hoef geen hoog salaris. Modaal, onder modaal zelfs, daarmee kan ik het redden. Als ik goed weet bij te benen. En daarnaast zou ik bijvoorbeeld studenten in kunnen zetten. Die voor een studenten, ja, jongere uurloon is natuurlijk heel laag in Nederland. Dus die zouden met zo'n uurloon zou je ook de kosten kunnen drukken. Ik hoop een pand te verkrijgen waarbij ik niet te hoge huur hoef te betalen. Dus kort gezegd, de lasten laag te houden. En ja, zoveel mogelijk efficiëntie eruit te halen.
Cool.
Oh man, cool. En voor huiswerkbegeleiding is best wel... Er zijn best wel veel verschillende studenten. We hebben dan het over studenten met een laag inkomen. Is er dan nog een bepaald niveau, zeg maar, aangekoppeld?
In principe niet, want een leerling kan op de middelbare school binnenstromen op MAVO, HAVO, VWO, maar tegelijkertijd zegt dat niet alles over hun leercapaciteiten. Dus een leerling met VWO is net zo goed welkom als een leerling met VMBO-advies.
Oké, dus maar het is dan wel vanaf de middelbare school?
Ja, precies. Mijn doelgroep is wel de middelbare school inderdaad.
Oké.
En dan in eerste instantie, om klein te beginnen, de leerjaren 1, 2 en 3, oftewel de onderbouw van de middelbare school. Van daaruit eventueel kijken naar mogelijkheden voor groei.
Oké. Wat zie je zelf als grootste uitdaging?
Wat ik zelf zie als grootste uitdaging, dat is een moeilijke vraag. Daar zou ik even over na moeten denken. Als grootste uitdaging zie ik... Kijk, wanneer ik iets als dit start, dan betekent het dat ik wel bepaalde verantwoordelijkheden ga dragen. Het nakomen van die verantwoordelijkheden is niet per se mijn grootste uitdaging. Maar ik denk om te voldoen aan de verwachtingen die ik creëer, dat daar wel een uitdaging in zit, omdat ik van nature toch wel een perfectionist ben. Maar ik moet ook mijn balans kunnen vinden in dat ik niet te hoge verwachtingen creëer waar ik dan vervolgens niet aan kan voldoen.
Oké, want welke verwachtingen creëer je?
Ik weet dat in het verleden ik beschikbaar was voor mijn leerlingen, dat zij mij bijvoorbeeld ook buiten werkuren konden contacteren. Wat dus resulteerde in leerlingen die 8 uur, 9 uur 's avonds gingen appen met een hulpvraag. En dat ik op zulke momenten bijvoorbeeld wel er klaar voor was om ze te helpen. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om lijnen aan te geven van hey, dat had je eigenlijk 6 uurtjes geleden al moeten vragen. Of mee aan 6 uur geleden al aan begonnen moeten zijn. Dus in die zin.
Ja, dus meer een soort van grenzen stellen daarin.
Grenzen stellen, ja.
Okay. En als we even een uitstapje nemen naar de toekomst. Hoe ziet het eruit over een half jaar? Wat is de ideale situatie?
Over een half jaar is de huiswerkklas officieel gemaakt. Ik heb al een naam in mijn hoofd. De naam zal zijn kennis bij. Want het idee is om de leerlingen kennis bij te brengen.
Heb je dan ook een bij als logo?
Uiteraard.
Ja, ik heb een bij als logo.
Uiteraard. Ja, een bij als logo inderdaad. Dus kennis bij is officieel gemaakt. Ik heb gemotiveerde...
Wat betekent het wanneer het officieel is?
Wat betekent het wanneer het officieel is, is dus... Want zoals ik zei, ik ga niet een huiswerkklas draaien met winstoogmerk. Dus het idee is om er een stichting van te maken. Dus de stichting zal dan officieel gemaakt moeten zijn. Statuten opgesteld, bij de notaris langs geweest, raad van bestuur aangesteld. Dat is wat het betekent om officieel te zijn.
Okay.
Ja, we gaan van een ideale scenario uit. Over 6 maanden heb ik ook nog eens een pand. Heb ik mijn eerste klanten. Heb ik leergierige, energieke, gemotiveerde mensen om me heen. En zijn we al bezig met voortgang boeken bij mijn studenten, leerlingen.
Wat is jouw doel hiermee persoonlijk? Wil je dit fulltime doen? Of?
Het is mijn idee om het parttime te gaan doen. Dus hiernaast ben ik ook werkzaam als docent op RSG Brokleden. Als docent Engels in Breukelen. Mijn ideale werkweek straks zou dan bijvoorbeeld zijn een half fulltime baan als docent. Of wellicht 0,6 FTE. Waarbij ik werkuren heb van 8 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags. Zodat ik dan daarna door kan gaan naar mijn huiswerkklas. Die dan van maandag tot vrijdag open is. Met tijden van bijvoorbeeld 2 tot 6. Zodat leerlingen die klaar zijn op met hun schooldag, dat zij langs kunnen komen bij de huiswerkklas.
Oké. En waarom zou je niet fulltime dit willen doen?
Omdat lesgeven überhaupt toch echt mijn passie is. En ik hou er heel veel van om een beetje van beide kanten te zijn. Als in, ik ben wel ondernemend ingesteld, maar ik vind het ook fijn om een stabiel werk te hebben. Dus dat betekent dat ik zowel mijn eigen onderneming heb als werk voor een baas. En ik heb daar heel veel vrede mee.
Oké. Want wat als ik nou zeg van... met dat bijlesgeven en met de kennis bij. Mm-hmm. Wat als je daar gewoon een stabiel inkomen uit kan halen?
Dan nog zou ik les willen blijven geven, want dat is mijn echte passie. Wanneer je huiswerkklas aan het draaien bent, dan is er heel veel één-op-één interactie en soms ook groepjes interactie, maar het hebben van een hele klas voor je. En het leerproces meemaken van A tot Z. Dus ik heb bijvoorbeeld nu leerlingen die ik dit jaar voor het tweede jaar les ga geven. Dus die heb ik vorig jaar zien binnenkomen in mijn klas als kleine jongens en meisjes. En die zich al aan het ontwikkelen zijn als echte mannen en vrouwen, volwassenen. Terwijl ze dit jaar 15 en 16 worden. En dat meemaken vind ik toch ook heel mooi. En een rol daarin spelen als leraar, als coach, vind ik een van de mooiste dingen die er is. Dus daar wil ik graag mee doorgaan.
Cool. En als je dus kijkt naar kennis bij, hè, wat want ik meen nu dat je heel veel passie hebt voor het Engels lesgeven.
Mm-hmm. Lesgeven in het algemeen eigenlijk.
Ja, oké. Okay, ja. Mm-hmm. Ja, dan zou ik bijna zeggen, waarom ga je niet gewoon lesgeven daarnaast of zo? Maar wat aan de kennis bij vind je dan, lijkt je superleuk om te doen en wat minder?
De vraag is, wat lijkt me superleuk om te doen, wat lijkt me minder leuk om te doen? Aan het huiswerkklas geven?
Ja, want het is natuurlijk niet alleen maar daar komen en die mensen lesgeven. Mm-hmm. Het is ook acquisitie misschien. Van, ja, hoe kom je überhaupt aan die mensen die je bijles kan geven? Mm-hmm. Boekhouding, van alles, weet je wel. Mm-hmm. Dus wat vind je leuk aan alles wat daar zich gaat afspelen? Wat je bezig mee moet gaan houden? En wat vind je minder leuk?
Laten we met minder leuk beginnen, zodat we positief kunnen
eindigen. Ja, dat is goed.
Dus wat ik er minder leuk aan vind, is inderdaad administratie. Papierwerk. Dat zou dan ook iets zijn wat ik wellicht kan outsourcen. Kijk, als ik een jong bedrijf ben, dan zou ik wellicht interessant zijn voor stagiaires. Of stagiairs die dat voor rekening kunnen nemen. Die kunnen zien hoe een klein bedrijf groot kan worden. Dus ook al is dat iets wat ik minder leuk zou vinden, dat zou dan ook iets zijn wat ik zou outsourcen. Wat zou ik daarnaast minder leuk vinden? Weet ik niet zo goed. Ik ben natuurlijk nog niet begonnen, dus ik weet nog niet waar alle valkuilen zitten. Maar ik denk wat betreft administratie en boekhouding, dat ik dat een tak zou vinden die me minder aantrekt. Maar natuurlijk ook een gedeelte is van het proces. Wat me wel heel leuk lijkt, is dus hetzelfde als wanneer ik voor de klas sta. Dat ik leerlingen heb die echt groeien. Hè, dat ik hun ontwikkeling kan meemaken. Dat ik daaraan een steentje kan bijdragen. Dat ik ook kan helpen met het inzicht verkrijgen van leerlingen. Dat leerlingen dus hun inzicht kunnen krijgen van, hey, er is toch wel meer dan school, dan alleen een verplichting. Dat lijkt me echt tof. Dat leerlingen daarvan nut in kunnen zien. En ook daaruit zich kunnen laten inspireren.
Ja. Wat jij het leukste vindt, is gewoon die één op één die mensen helpen. Toch?
Binnen de huiswerkklas, één op één de leerlingen helpen, is het leukste. Ja, soms ook in groepjes. Okay, maar inderdaad, ja. Het ervoor zorgen dat er vooruitgang geboekt is.
Ja.
Resultaten boeken. Groei zien. Dat vind ik inderdaad het leukste.
Ja, ja. Want waarom wil je dan echt helemaal je eigen ding beginnen?
Dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk niet wat ik wil. Sterker nog, toen ik hier aan begon, ging ik kijken van, hey, dit bestaat eigenlijk al. Er zijn al mensen die hiermee bezig zijn. En ik heb die mensen ook benaderd. Ik ga dan geen namen noemen nu, maar die waren destijds niet geïnteresseerd in een samenwerking. Terwijl ik dacht van, hey, jij bent zo goed bezig. Ik kan gewoon een verlengstuk van jou zijn. En ik hoef niet een naam of de faam of iets. Ik wil gewoon een steentje bijdragen. Maar die persoon was daar niet in geïnteresseerd. Hmm. En toen dacht ik, nou ja, weet je. Terwijl die persoon dus eigenlijk wel heel erg inspirerend was voor mij. Want die was jonger dan ik en die was ook bezig met zijn opleiding. Terwijl ik altijd dacht van, hey, ik wil eerst eventjes goed klaar zijn met alles voordat ik eraan begin. Maar in de tussentijd ben ik blijven slapen op mijn dromen. Terwijl andere mensen ze al aan het verwezenlijken waren. Dus ik dacht, nou, weet je wat? Deze persoon is er eerder mee begonnen. Dus ik ga een toereikende hand aanbieden. Maar zoals ik zei, die persoon was niet geïnteresseerd. Toen moest ik verder kijken en verder denken. Toen dacht ik, nou ja, als er geen andere opties zijn, dan zal ik het alsnog zelf moeten beginnen. Dus de reden dat ik dit zelf wil opzetten, natuurlijk met mensen om me heen, hè. Ik ga het niet helemaal alleen doen. De reden dat ik dit zelf wil beginnen is omdat er een hoge nood is eigenlijk.
Wel apart dat iemand dan jou helemaal zo afslaat.
Ja.
Ja. Dus die persoon was ook heel erg druk. En ja, die persoon is ook heel erg succesvol. Dus ik kan me wel wat bij voorstellen. Wellicht heeft hij 2 keer per week iemand die zegt van hey. En wellicht dacht hij dat ik met de intentie kwam van hey, ik wil de vruchten meeplukken van jouw succes. Dat was natuurlijk niet mijn intentie, maar diegene heeft me niet de tijd gegeven om mezelf goed voor te stellen. Misschien had diegene ook niet de tijd, dus ik neem diegene ook niks kwalijk daarin.
Mm-hmm. En is hij de enige op dat gebied die interessant is om contact mee op te nemen? Of zijn er nog anderen die soortgelijke dingen doen?
Destijds was hij de enige die ik kon vinden,
ja,
die daarmee bezig was. Ik moet er ook bij zeggen, voordat corona begon, was ik al heel ver met dit project. En was ik zelfs al in onderhandeling voor een huurpand.
Oh.
Sterker nog, het akkoord was al bijna daar. En ik was al klaar met de statuten van de stichting. Ik had al een raad van bestuur aangewezen en al. En dus bijna een huurcontract aangegaan. En dat was dus het moment dat de lockdown begon.
Oei.
En, dus ik was bijna het huurcontract aangegaan. Dus anders was ik tot afgelopen zomer zat ik vast aan een huurcontract met vaste lasten. Dus gelukkig ging dat toen niet door, want het was niet de juiste timing. Want dan had ik een goede 15 maanden huur moeten betalen zonder dat ik daar leerlingen terecht kon. Zonder dat ik daar leerlingen kon plaatsen. Maar destijds was hij dus de enige van wie ik wist van hey, hij is hiermee bezig en dat is eigenlijk hetzelfde idee, dus laten we samenwerken. Nu, in deze 6 maanden, zou ik mezelf weer kunnen oriënteren en kunnen kijken van hey, zijn er mogelijkheden om toch met mensen die hier al mee bezig zijn, de handen ineens te slaan om vervolgens samen te werken. Maar dat laat nog even op zich wachten.
Ja, ja. Dat is natuurlijk wel heel interessant. Ik hoor wel dat je meer passie hebt voor het uitvoeren, het daadwerkelijk faciliteren van het groeiproces van studenten in plaats van het daadwerkelijk opzetten van zo'n organisatie. Dat is hoe het op mij overkomt. Ja. Ik weet niet of ik het zo mag interpreteren. Maar.
Ja, enigszins. Kijk, mijn passie is er vooral voor het leveren van een bijdrage. Op wat voor manier dan ook. Als het gaat om de randzaken zoals het opzetten van een stichting, het bouwen van een website waar ik mee begonnen was. Dat is niet per se iets waarvan ik denk van yes, nu ga ik even een beetje coderen in HTML. Of yes, nu ga ik de statuten schrijven. Dat niet per se. Maar ik accepteer natuurlijk wel dat een gedeelte is van het proces.
Ja,
we hebben altijd opofferingen die je moet maken voordat je mooie, grootste resultaten kan neerzetten.
Ja. Ja, want is jouw doel ook echt om het echt groot, en misschien over heel Nederland zelfs verschillende plekken, of hoe groot wil je het hebben?
The sky's the limit, uiteraard. Dus dat betekent klein beginnen en dan kijken waar het balletje naartoe rolt. Zoals ik zei, het is niet het doel is niet om geld te verdienen. Het doel is echt om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dus als ik straks een goed werkend model heb, en er zijn andere mensen die hier gepassioneerd voor zijn, dan zijn zij van harte welkom om het hele model over te nemen. Aangezien de stichting is, zal mijn administratie ook gewoon open, eerlijk en transparant zijn. Dus ze zijn welkom om alles te bekijken. Ik ben bereikbaar en beschikbaar om ze te laten zien van hey, dit kan je op deze manier doen, dat kan je op die manier doen, of je kan er je eigen draai aan geven. Stel je voor, er zijn straks mensen die zeggen hey, want ik kom vanuit Utrecht. Ik zal het daar proberen op te zetten. Als er straks mensen zijn de andere Randstadsteden of buiten Randstad, die zeggen van hey, daar is ook vraag naar hier, dan zijn ze van harte welkom nogmaals. Cool. En dan kan het zomaar landelijk zijn. Ja. En wie weet, zelfs internationaal. Je weet het maar nooit.
Ja.
Het kan heel gek lopen.
Ja. Ik moet nu even denken aan het verhaal van jou van Pieter Pot.
Ja. Ja, dat moest ik aan denken inderdaad.
Ja, ik het verhaal van Pieter Pot.
Ja.
Interessant.
Ik klinkt super gek. Pieter Pot, ook even die naam zo. Nee, ik heb stage gelopen bij een bedrijf, dat heet Pieter Pot. En dat is een bedrijf dat
herbruikbare verpakkingen gebruikt. Dus een online supermarkt. Mm-hmm. En wat hun doen, hun doel is ook om zo duurzaam mogelijk te zijn. Ze willen zoveel mogelijk impact creëren.
Heel goed.
En het ding is, ze zitten nu in een fase waarin ze... je kunt zeg maar... Ze zijn niet 100% duurzaam op het moment. Zeg maar, want als ze 100% duurzaam zijn, kunnen ze niet zeg maar schalen en een schaal bereiken waarop ze heel veel impact kunnen hebben. Dus je moet voorstellen dat ze dan... binnen Rotterdam zijn ze begonnen. En dat ze daar 100% duurzaam draaien. Maar ze kunnen niet verder groeien als ze 100% duurzaam blijven.
Aha.
Dus de impact die je dan maakt, is dat ze alleen binnen Rotterdam 100% duurzaam zijn. Maar dat zorgt dus voor een blokkade. Ja, want ze kunnen niet groeien omdat ze 100% duurzaam zijn.
Ja, dat te duur. Het wordt allemaal te duur.
Het is allemaal te duur. Er is geld voor nodig. Ja. Je hebt geld nodig om meer impact te creëren. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben ervoor gekozen om te zakken in hoe duurzaam ze zijn, zodat ze kunnen schalen. En nu hebben ze investeerders opgehaald, meerdere samenwerkingen aangegaan, nieuwe infrastructuur gecreëerd. En zijn ze hebben ze een veel groter gebied waar ze impact op hebben, maar met iets minder duurzaamheid. Maar als je het relatief gaat vergelijken, als je nou 100% alleen duurzaam bent binnen Rotterdam, of je bent het 80% in heel Nederland. Dat is een filosofie die ik ook terughoor in jouw verhaal, zeg maar. Want je wilt een doelgroep aanspreken waarin je huiswerkbegeleiding aan wilt bieden met een hele met een goedkope prijs, zeg maar. En ik hoor ook dromen om sky's the limit, zeg maar, om echt te groeien. Dus wat ik als een soort van grote uitdaging zie, is hoe ga je zeg maar zoveel mogelijk impact creëren en toch een bepaalde balans behouden in zeg maar mensen iets aanbieden voor een goedkope prijs. Ik denk dat dat iets is wat heel interessant is om natuurlijk hoef je hier geen antwoord op te geven, hè, maar ik schets even hoe ik de situatie soort van
interessant
voor me zie. Hoe is het voor jou om zo te horen? Hoe kijk je hiernaar als je deze situatie...
Ja, dit is natuurlijk een mooi verhaal. En groot verhaal ook. Dus om me even te plaatsen, zij waren 100% duurzaam in Rotterdam.
Ja.
En vervolgens was er een keuze om 100% duurzaam te blijven in Rotterdam. Of uit te breiden en 80% duurzaam te zijn door heel Nederland uiteindelijk.
Ja.
Dat is echt netjes.
Ja.
En dan hebben ze ook een veel groter bereik. En ik denk uiteindelijk de netto toegevoegde waarde die ze bijdragen, is natuurlijk veel groter geworden.
Ja. Zeg maar, die filosofie herken ik ook binnen jouw concept. Want je wilt mensen natuurlijk... je hebt een heel nobel doel. Je wilt mensen helpen. En het liefste voor zo min mogelijk kosten. Alleen geld hierin, ik kan ook heel erg je vriend dus zijn, zeg maar. Mm-hmm. Om je juist te helpen, om nog meer mensen te helpen. Dus dan is de uitdaging, hoe zorgen we ervoor dat we... Want uiteindelijk, het doel is impact. Het doel is ervoor zorgen dat zoveel mogelijk studenten zoveel mogelijk geholpen worden. En dat kan blijkbaar niet als het zo duur is, want dan wordt het minder toegankelijk. Maar er is natuurlijk een balans tussen hoe toegankelijk het is en hoe groot je bereik is daarin. Dus ik denk dat dat wel heel interessant is om samen eens over na te denken. Heb ik het zo een beetje goed...
Ja, ik heb een mooie... Zeker. Als je daarover nadenkt inderdaad, van hoe kijk je daar dan naar?
Ja, de radaren zijn nu een beetje aan het draaien.
Ik zie het ook. Ja, het is een podcast inderdaad, maar ik zie...
Ja. Het is een goeie. Het is een goeie. Hoe ik daarover denk? Nou, ik begin er nu over na te denken.
Ja. We kunnen even meedenken.
Ja, zeker. Cool. Zeker. Want op zich, we hebben het net heel even kort over de prijs gehad en dat het gemiddeld ongeveer €35 voor 4 uur is of zo. Kunnen we het soort van terugboilen naar een uurtarief, zeg maar?
Ja, het is natuurlijk heel verschillend, want die €35, dat was bij één instituut waar ik werkte en dat is dan voor... Sommige leerlingen kwamen daar maar voor 2 uurtjes.
Ja.
Dus in principe zou je het kunnen zien als... Ja, Het is lastig, omdat het uiteindelijk soms leerlingen zijn natuurlijk meer uurtjes en niet.
Ja, zo ongeveer 30 euro per voor een dagdeel dan?
Dat zou kunnen.
Dan zou je het voor een tientje willen doen?
Dagdeel. Bijvoorbeeld, ja.
Een dagdeel was 4 uur, toch?
Ja.
Dus dan zitten we op 2,50 per uur.
Maar een dagdeel was bij ene studie dus 30, 4 uurtjes, maar bij een andere dus 2.
Ja.
Dus als we bijvoorbeeld tijdsblokken van 2 uurtjes aan zouden houden, dat is dus iets waar je makkelijk 30 euro voor kan betalen.
Ja, dus 15 euro per uur, dan komt het
15 euro per uur komt neer. En ik zou dan voor 5 euro per uur de diensten aanbieden.
Ja. En hoe groot is zo'n groep eigenlijk?
Hoe groot zo'n groep is, is afhankelijk van de begeleiders. Je zou het moeten zien als... je zou ervan uit moeten gaan dat je 1 begeleider hebt op 5 leerlingen.
Oké. Okay. En zou jij het in je eentje gaan runnen? Of heb je nog andere mensen?
Ik heb ex-klasgenoten en ex-collega's die ook graag hun steentje willen bijdragen. En ik denk dat als ik eenmaal aan het draaien ben, dat ik ook een sollicitatieprocedure zou houden.
Ja.
Ja.
Ja. En als we dus even rekenen. Dus stel je hebt een klas van 15. Jij en 2 anderen staan daar.
Mm-hmm.
Die zijn daar voor, laten we even voor 4 uur. Hoeveel geld zitten we dan?
Het is 5 euro per uur. 4 uur is 20 euro per uur.
Kunnen we met 20 leerlingen werken?
20 leerlingen. Okay,
20 leerlingen die dan 2 uurtjes er zijn. En ik zou 4 uurtjes open zijn. Dus dan zou het 40 leerlingen in totaal zijn.
Ja, 40 keer 5 dan.
Dus 40 keer 5 is 200.
200.
Mm-hmm.
200. En dan moet je 3 man van betalen.
4, omdat we met 20 leerlingen werken.
4, ja, sorry. Dat is 50 euro per maand huur. Je hebt koffie, koekjes.
Mm-hmm.
Je wil misschien groter gaan schalen.
En je hebt natuurlijk ook lesmateriaal nodig.
Lesmateriaal.
Mm-hmm.
Ja.
Dus we moeten kijken. Ik denk wat de uitdaging is, zeg maar. Hoe kun je ervoor zorgen? Want uiteindelijk we zijn nu bezig met een rekensom. Uiteindelijk wordt het een rekensom, zeg maar.
Mm-hmm.
Het is gewoon keihard, zeg maar. Wat kost het versus wat levert het je op? Om het uiteindelijk ook, zeg maar, te kunnen gaan schalen. Want als het geen duurzaam concept is, hoe kunnen mensen het dan, zeg maar, zelf ergens anders gaan opzetten?
Ja.
Dus ik hoor verschillende opties, denk ik. Ik zie wel kansen.
Mm-hmm.
Want hoe zou je bijvoorbeeld kunnen zorgen dat je als met 1 docent meerdere studenten op meer dan 5 zou kunnen begeleiden? Stel dat je 10 mensen kan begeleiden.
Ik wil even 1 stapje terug, want je had bijna een huurcontract getekend.
Klopt.
Hoe had je toen het financiële plaatje in gedachten?
Mm-hmm. Kijk, wat er destijds gebeurde was dat ik als vrijwilliger actief was bij een stichting genaamd Jeugdpunt. En die runde het buurthuis, als het ware, het jongerencentrum in Maarsen. Dus met het hoofd van de tak van Maarsen had ik goede contacten, omdat ik dus als vrijwilliger actief was. En die hadden dus het jongerencentrum ter beschikking. En die wilden mij eigenlijk... die wilde met mij samenwerken, dat het jongerencentrum eventueel beschikbaar kon worden als ik een groot gedeelte van hun jongeren gratis dan voor bijles zou voorzien. Mm. Maar dat was in praktijk niet mogelijk, omdat dat vanuit de stichting, de richtlijnen van de stichting, van hun stichting niet mogelijk was. En daardoor heeft zij mij in contact gebracht met de eigenaren van het pand. En die wilden mij een gereduceerd tarief aanbieden, omdat ik dus ook goede banden had met het jongerencentrum en de Stichting Jeugdpunt. Mm. En die wouden mij dus een pand aanbieden voor 4 uurtjes per week. Waar ik dus 100 euro voor had moeten betalen.
Mm.
Per week.
Ja.
Dat is wel interessant, man, zo'n buurtcentrum. En want dat zijn dingen hoe je kosten kan reduceren. Zeg maar als je gewoon... ik denk dat dit...
ik vind 4 uur voor 4 uurtjes per week voor 100, dat is 25 euro per uur. Dat is echt veel eigenlijk.
Ja, dat is wel, ja.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld hier waar wij nu in zitten in dit kantoor, dit kost 260 per maand.
Mm-hmm. Interessant.
Ja.
En de ruimte die ik zou krijgen zou misschien keer 1,25 van deze oppervlakte zijn.
Ja, dit is denk iets ik groter. 25 vierkante meter, dus dan zoiets 35 of zo.
35 ongeveer, vierkante meter zou het zijn.
Ja.
Dat zou niet veel schelen.
Nee. En had je dan ook al gekeken naar de financiën van hoe, hoeveel leerlingen heb ik dan nodig om, om in ieder geval key te spelen?
Key, ja, break even, ja.
Ik had enigszins gekeken naar het kostenplaatje, maar was nog niet helemaal uitgewerkt, omdat ik sociaal net al aangaf, Job, was, Mike, was het idee dat je misschien kosten kan drukken door... Of was jij het wel, Job, die het zei? Om kosten te drukken door toch meer leerlingen te hebben.
Dat
wilde ik verkennen, inderdaad.
Ja, precies. Is, ja. Maar tegelijkertijd wil je ook nog de kwaliteit waarborgen.
Ja.
Dus vandaar 1 op 5. In een ideale situatie zou het misschien zelfs zijn 1 op 3. Dat er zoveel persoonlijke individuen, zoveel individuele begeleiding is, dat je nog meer groei kan realiseren. Dus daarom probeer ik toch wel die 5 leerlingen per begeleider aan te houden. En dus niet daarop de kosten proberen te drukken, maar dus wel in de vorm van huur. Ja. Want ja, corona is pas geweest, waardoor heel veel panden leeg zijn komen te staan. En zelfs daarvoor waren al heel veel kantoorruimtes open en beschikbaar te huur. Ja.
Weet je wat ik zal zeggen? Ik denk dat je eigenlijk... Ik denk, als jij een oproepje ergens doet, dat jij echt zo'n graadspand hebt gefixt.
Dat denk ik ook, man.
Bijvoorbeeld, inderdaad.
Ja, maar nu ik met jou hier praat, jongen, ik durf te wedden dat er echt wel een kantoor of iets is. Ja. Oh ja, we hebben nog wel ruimte over voor jou. Ja. Waar jij met 10 leerlingen kan zitten en nog iemand anders. Ja,
bijvoorbeeld.
Volgens mij heb je dat zo geregeld.
Het is een super nobel doel, man. Ja. Mensen willen daar, als mensen die affiniteit hebben met hetzelfde doel. Ja. Zeg maar,
en zeker als je even met jou hebt gepraat, dan merk je gewoon van... Ik merk gewoon dat jij, jouw passie ligt gewoon bij die leerlingen gewoon verder helpen. Gewoon die groei, die ontwikkeling. En heel dat financiële plaatje en al dat boeit je eigenlijk helemaal niet zoveel.
Inderdaad.
Je moet er niet blut op gaan. Mm-hmm. Maar ja, zeg maar, als ik nu een kantoorpand had gehad, ik had jou die ruimte gegeven. Omdat ik gewoon weet, je hebt gewoon de beste voor met die mensen. Oké, dan cool, dan voel ik me ook weer goed, want ik heb jou die ruimte kunnen faciliteren. En it's go time.
Wordt zeer gewaardeerd. En nou ja, hopelijk is er een warmhartige Samaritaan ergens daarbuiten die een pand of twee vrij
heeft. Ik heb ook het idee dat je hier vanuit een gemeente of zo ook wel...
Zeg maar, net zoals de lokal, hier de bibliotheek. Nou, daar staan genoeg ruimtes waar je echt wel... Daar zou je zo in mogen trekken.
Dat is wel interessant dat jullie dat zeggen, want ik heb al bij de gemeente aangeklopt toen ik destijds bezig was. En in eerste instantie deed ik dat door een e-mail te sturen naar het gemeentekantoor. En ik kreeg een geautomatiseerd bericht terug. Maar daar nemen we natuurlijk geen genoegen mee.
Nee.
Dus ik stuur nog een e-mail naar ze. En dit keer probeer ik het iets gerichter te doen door te kijken bij de medewerkers wie er ongeveer over deze onderwerpen zou gaan. En vervolgens kreeg ik wel een persoonlijke e-mail terug. Maar werd ik afgewezen. Van daar gaan we niet aan meewerken. Sorry. Of misschien niet eens sorry. Maar natuurlijk lieten we daar weer niet bij zitten. Dus heb ik nog een keertje een e-mail gestuurd. Maar voordat ik dat had gedaan, ben ik gaan kijken naar de subsidieregeling van de gemeente. En heb ik gekeken en heb ik daar 4 punten uitgehaald waarvan ik dacht dat ik eventueel wel aanspraak zou kunnen maken. En toen heb ik dat in mijn volgende mail weer uiteengezet van hey, dit punt, dit punt, dit punt. En dit punt van de subsidieregeling. Wellicht dat ik op grond van 1 van deze punten wel aanspraak zou kunnen maken op steun vanuit jullie. En toen werd ik uitgenodigd voor een gesprek. en had ik 2 ambtenaren tegenover me die... Ja, een beetje net als nu. Me vroegen wat is mijn project, wat is mijn doel, wie ben ik, et cetera. Heb ik vervolgens uitgelegd. En die gaven aan dat... ze me niet konden helpen, want dat dit iets is voor het ministerie van Onderwijs. En dat dit niet iets is wat op gemeentelijk gebied geregeld of gesteund kan worden.
Dat is allemaal weer moeilijk.
Een ander breekpunt dat ze aangaven was het feit dat ze niet voor oneerlijke concurrentie wilden zorgen. Dat wanneer ik een goedkoop pand van ze krijg, dat ze dan de concurrentie eigenlijk... Ja, oneerlijk behandelen. En daarnaast gaven ze aan dat het probleem dat ik probeerde aan te pakken, leerlingen extra begeleiding te geven, dat in hun woorden dweilen met de kraan open was. Waar ik het helemaal niet mee eens was, maar het was hun opvatting dat wanneer je dus eigenlijk op deze manier probeert de leerlingen op niveau te krijgen, dat dat betekent dat ze niet op niveau zijn omdat het onderwijssysteem niet goed genoeg is en dat het onderwijssysteem eigenlijk vanaf bovenaan aangepakt moet worden. En niet van deze manier. Dat was wel een beetje spijtig.
Maar dan heb je ook gewoon pech met wie je tegenover je hebt, heb ik het idee.
Jezus, dit is wel heel...
Dat was een beetje spijtig, maar...
Ja, wij kennen een beetje de gemeentelijke sfeer.
Ja, ik snap wel dat dit zo gaat, ja. Maar echt... ik zou hier zo moe van worden.
Kijk, tegenslagen zijn natuurlijk ook altijd een deel van het proces. En het is een moment om van te groeien. Dus ik ging kijken naar wat andere opties en mogelijkheden waren. En zo was ik dus vervolgens terechtgekomen bij Stichting Jeugdpunt. En toen waren er toch wel wat meer opties.
Want was ja, ik dus denk dat die sociale weg wel de weg is voor je idee. Mm-hmm. Want daarin ga je, zeg maar, daarin kun je mensen, zeg maar, leverage creëren met je nobele doel. En een stichting die al een ruimte zou hebben, daar zou je kosten mee kunnen drukken. Ik zit ook over na te denken met die... Want je hebt het over... ik zit met die kosten per... als je dan mensen bijvoorbeeld inneemt, bijvoorbeeld jezelf of een andere docent. Zijn er geen mensen die, zeg maar, daarvan zouden kunnen leren? Of van studenten begeleiden?
Mm-hmm.
Dat jij ze gewoon een soort van opleidt om andere studenten huiswerkbegeleiding te geven?
Zeker.
En want dan is het een soort van dubbel.
Een dubbele leerschool.
Ja, juist. Dan leren, zeg maar, andere studenten hoe ze andere mensen kunnen begeleiden. Ja. En dan krijgen die studenten die dan begeleiding nodig hebben, die krijgen dan de begeleiding.
Heel interessant. En klinkt echt mooi. En ik denk dat het ook zeker mogelijk is.
En dan druk je ook nog eens je kosten.
Ja.
Ik zit even, want we zijn nu heel erg gefocust op de kosten. Het regelen van een pand. Ik ben trouwens sowieso fan van dat we daar gewoon even... We gaan iets fixen, man. We gaan gewoon een oproepje doen of zo voor jou.
We gaan het regelen.
En we gaan gewoon een pand... Waar moet echt... Buurt van Utrecht dan?
Ja, dus ik ben zelf geboren en getogen in Maarsen. Dus in eerste instantie was het de bedoeling dat ik daar te werk zou gaan. Maar inmiddels ben ik verhuisd naar Leidse Rijn, Utrecht. Dus Utrecht, Maarsen... Beetje teruggeven
Utrecht aan de community. Omgeving.
Ja,
man, we gaan gewoon iets op LinkedIn plaatsen of zo. Ja, man. We gaan het gewoon fixen, man. We gaan het gewoon fixen.
Heel goed.
Ja, we zaten net dus heel erg op die kosten. In de podcast wil natuurlijk de eerstvolgende stap voor jou bepalen. Mm-hmm. We hebben van alles besproken. Zo. Ik zie even van wat is nu de, wat zie jij als eerstvolgende stap nu hier?
Wat ik zie als eerstvolgende stap. Ja, voordat we daar op ingaan, wil ik toch nog even een korte herhaling van jouw idee van net, Mike. Want ik vond het echt mooi wat je zei en klonk ook heel interessant. Want ik had natuurlijk al nagedacht over het idee om straks stagiaires in te zetten. Maar eigenlijk alleen maar in de hoek van administratie of bedrijfsvoering. Mm. Maar eigenlijk weet ik van de lerarenopleiding die ik heb doorlopen dat veel leraren in opleiding moeite hebben met het vinden van een stageplek. En dat dit, hè, dat op deze manier jouw idee toch realiteit zou kunnen worden. Hè? Dat leerlingen, dat studenten van mbo of hbo, dat die bij mij terecht kunnen komen. En dus mee kunnen kijken van, hey, dit is hoe je individueel begeleidt.
Ja, zeker man.
Dat is wel mooi.
Die in principe ben jij dan hun leraar.
Ja, misschien kun je het dan zelfs met een school opzetten, dit project. Omdat het dan... Ja, omdat en dan dat die school exclusief studenten van die school bij jou mogen komen.
Ook nog. Sky's the limit.
En dan betaalt school gewoon voor die ruimte, hoor.
Zeker.
Ja, precies. Ja, dat dacht ik ook aan, man. Dat dacht ik ook aan.
Win-win-win situatie, daar hou ik van.
Ja,
daar
hou ik echt van. Inderdaad, want dan, ja, jij geeft jouw kennis door en die mensen kunnen dan... Jij geeft via anderen eigenlijk je kennis door.
Ja.
Door naar je uiteindelijke doel en dat is dan precies, die studenten helpen. Precies.
Heel mooi.
Maar dat is het interessante van deze constructie, zeg maar. Kennis is oneindig, man.
Zeker.
Je moet gewoon kijken hoe je het kunt vermenigvuldigen.
Zeker waar.
En er zijn mensen die willen leren hoe ze een leraar moeten zijn, snap je? Dus er zijn twee behoeftes en ze kunnen elkaar, zeg maar, vervullen.
Heel nice.
Ik denk dat dat echt super interessant is, man. Wat jij ook zegt met die school, dat is ook vet, man. Dat is ook vet. Als jij kan zeggen van, ja, ik kan zo zes tot tien studenten helpen met een stage. Maar dan moet hij er wel een ruimte voor mij hebben.
Ja, ja, ja. Heel mooi. Daar ga ik nog achteraan.
Ja.
Heel erg goed.
Is dat je eerstvolgende stap? Of wat is je
eerstvolgende stap? Nee, mijn eerstvolgende stap zou zijn... Dus ik bleef even hangen in het idee veel. Maar mijn eerstvolgende stap zou zijn om de draad weer op te pakken. Want zoals ik zei, voordat corona voor de deur kwam... voor de deur stond... was ik al best ver met het hele project. Dus het is goed en het is zaak om weer op te pakken waar ik ben gebleven. Dus
is dat zo? Is het zo dat je wil oppakken waar je gebleven bent? Want we hebben nou best wel veel richtingen besproken, interessante ideeën opgedaan. Zou je doorgaan waar je gebleven bent?
Ja, als in de eerstvolgende stap?
Ja.
Jawel, als in even kijken van bijvoorbeeld de statuten waren al heel ver. Dus mijn stichting officieel maken was de volgende stap die ik had. Het vinden van een pand was de volgende stap, maar dat kan dus nu inderdaad een andere koers krijgen.
Ja.
En het opzetten van het afmaken van mijn website. Want daar was ik ook al mee begonnen. Op de middelbare school heb ik een beetje informatica gestudeerd. En je kan templates van het internet afhalen, dus ik heb al een start gemaakt aan mijn website. Dus die twee, het officieel maken van de stichting en het afmaken van de website, zouden de eerstvolgende stappen zijn.
Ja, eigenlijk de stap naar buiten, zeg maar.
Juist.
Dus gewoon laten weten wat kennis bij de wereld komt veroveren.
Ja. Hand in hand.
Ja, ik zou daar nog wel één ding op willen toevoegen. Gewoon iets om in rekening te houden, van dat financiële plaatje. Ik zou dat toch wel even kijken van... Ook met de kijk naar voren, hè, naar over 5 jaar, waar wil je dan staan? Want ja, wil je dus die grote impact misschien over heel Nederland? Dan is het wel belangrijk om daar nu rekening mee te houden en dat nu in je plan mee te nemen. Want dan kan het misschien een heel ander model worden. En nu is het gewoon van, oké, we gaan stapje voor stapje dingen opzetten. Ik zou ook even kijken van, oké, als ik over 5 jaar daar wil staan, zijn dit dan de logische stappen om dat nu te doen?
Ik snap je punt en ik denk dat het... zaak is om daar een goede balans in te vinden. Want tegelijkertijd, als ik over 6 maanden al mijn huiswerkklas open en draaiende kan hebben, dat betekent dat ik later dit schooljaar 1 of misschien een handjevol of misschien 40 leerlingen heb geholpen om dichter bij een diploma te komen, dan zou dat al een impact zijn waar ik trots op kan zijn. Dus tegelijkertijd wil ik inderdaad wel een visie hebben waarbij ik over 5 jaar wellicht een handje heb geholpen om in heel Nederland zulke instituten te hebben laten starten. Maar tegelijkertijd denk ik, zeker door corona, zijn de leerachterstanden nog groter geworden. Dus het is tijd om het schip drijvende te houden voor veel leerlingen.
Cool man, dus eigenlijk gewoon gaan beginnen en let's go. We zien wel even kijken.
Ja. En van daaruit... kijken naar de opties tot groei.
Tof, man. Ik ben zeer benieuwd.
Ik ook, man. Ik ga je volgen, man.
Ik wou weer net hetzelfde.
Ja, ik vind het tof om...
Heel goed.
Nice, man. Heel tof.
Dit is heel waardevol, zo'n gesprek als deze te hebben met zulke scherpe geesten die met je willen sparren en met leuke ideeën komen. Dus mijn dank is groot.
Tof, man. Leuk
wat
dat je
wat vond je het meest waardevol aan?
Wat ik het meest waardevol aan vond, is dus zeg maar door de manier waarop jullie luisteren, ik zie het aan jullie, jullie luisteren echt goed. En het feit dat de mensen naar je luisteren zorgen voor dat jullie weten wat ik zeg. En dat jullie ook weten waar bijvoorbeeld nog meer informatie nodig heb. Want in mijn eentje kan ik daar niet achter komen. Ik heb wel mensen in mijn omgeving met wie ik aan het sparren ben. Maar elke persoon heeft natuurlijk zijn eigen frisse kijk en zijn eigen scherpe geest. En dus het meest waardevolle wat ik vond is het feit dat jullie... hebben geluisterd en goede vragen hebben gesteld, waardoor ik weer met antwoorden heb moeten komen... waarbij ik wellicht daarvoor niet die antwoorden had. En het idee wat jullie me hebben meegegeven vandaag om van mijn huiswerkklas voor de leerlingen wellicht ook een leerinstituut voor leraren in opleidingen te maken, vond ik ook een heel waardevol inzicht, welke ik nog niet had.
Cool. Tof, man. Tof.
Heel nice. Ja.
Nice, dan gaan we hem denk ik met deze afsluiten.
Ja man, dankjewel. Okay. We
sluiten met een glimlach af.
Ja, leuk. Zeker man. Dankjewel.
Dankjewel.
Jullie ook bedankt. En het was me genoegen.
Tof man.